Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. Deel 2 van de podcast over voeding. Vorige week hebben we het gehad over eigenlijk de dagelijkse voeding. En vandaag gaan we het hebben over de voeding voor, tijdens en net na de race eigenlijk. Nou, een praktisch voorbeeld. Ik doe zondag mee met Ironman Victoria Kastijs. En aan jou de vraag, wat moet ik nou de komende dagen doen om daar zo goed mogelijk te staan, qua voeding in ieder geval?
Ja, eigenlijk op het moment dat je een wedstrijd hebt, begin je eigenlijk pas echt wedstrijdspecifiek te eten, hè, richting die wedstrijd 2 dagen van tevoren. Ja. Eigenlijk alles daarvoor doe je wat je gewend bent te doen. Train je waarschijnlijk ook nog wel wat. Mm-hmm. Zou ik zeggen, zorg ervoor dat je gewoon in de energiebalans blijft. Dan heb je weer energiebalans. Ga jezelf niet te veel ontzien, maar ga ook niet te veel eten. Met de gedachte van, ik ga volgende week keihard aan de bak moeten. Laat ik alvast die pasta maar nog een keer dat bord nog een keer vullen. Dat is ook niet nodig. Vooral ook omdat je in die laatste week toch minder traint. Hè. Dus als je minder traint, heb je minder voeding nodig. Dus probeer gewoon in balans te blijven. Op het moment dat we echt een carb loading gaan toepassen. En ja, eigenlijk hebben we daar best wel veel bewijs voor dat dat nuttig is bij extreme inspanningen, lange inspanningen. Door die koolhydraten te gaan verhogen. Vanaf 2 dagen voor het event. Vroeger dachten we, daar moeten we een week van tevoren mee beginnen. Nou, dat blijkt niet nodig. Belangrijk denk ik te benoemen is dat een carb loading of koolhydraat stapelen niet is, ik ga maar zoveel mogelijk koolhydraten eten. Ook dan blijf je in energiebalans. En daar bedoel ik eigenlijk mee. Kijk, we hebben macronutriënten, eiwitten, koolhydraten, vetten. En die zijn altijd op een bepaalde manier verdeeld door de dag of over de dag. En op het moment dat ik ga carb loaden, dan ga ik de hoeveelheid koolhydraten ga ik opschroeven. De hoeveelheid eiwitten en vetten ga ik naar beneden schroeven. He, dus je gaat niet meer eten, calorisch ook niet veel meer. Het is echt niet erg hoor, als je 200-300 calorieën meer binnenkrijgt dan je verbruikt die dag. Maar pas wel een beetje op. Hè. Dus ga niet 2 dagen van tevoren enorme borden met pasta's en pannenkoeken. Maar bunkeren, want ik moet over 2 dagen aan de bak. Want dat kan eerder ook problemen opleveren.
Toch hoor je dit heel vaak. Hè, bij
ja,
mensen.
Want je ziet ook vaak die protocollen. We gaan het over 8 gram koolhydraten per kilo lichaamsgewicht. Dat is best wel substantieel veel.
Op zich is 8 niet veel als jij ook nog een training hebt bijvoorbeeld.
Ja.
Kijk, de richtlijn zegt eigenlijk op het moment dat ik niet train, hè, dus bijvoorbeeld of nog even een half uurtje los fietsen of zo, hè, dan heb je ergens tussen de 5 en 7 gram per kilogram lichaamsgewicht is eigenlijk voldoende om die koolhydraat of die glycogeenvoorraad helemaal te vullen. Op het moment dat jij nog een training hebt, bijvoorbeeld van 1 uur of 1,5 uur, dan richting de 7-8 is eigenlijk een hele mooie hoeveelheid.
Voorheen werd er wel eens gezegd van je moet dan op de, je wedstrijd is zondag, je moet dan op de vrijdag nog 1 keiharde training doen, dat je die voorraden helemaal leeg hebt en dan, dan begin je met aanvullen omdat die window dan zeg maar beter open staat. Nou, sowieso vind ik het niet handig om op vrijdag nog een hele intensieve training te doen, dat terzijde. Ja. Maar dat is ook een beetje achterhaald.
Ja, enorm. Ja, dat werd vroeger wel veel gedaan, hè. Iets eerder misschien nog, dat je echt een week van tevoren, dan zeiden ze de batterij helemaal leeg trekken en hem dan goed vullen. Nou, dat blijkt gewoon echt onnodig. Je kan er eerder je fysiek jezelf te veel mee belasten, denk ik. Ik zou dat zeker niet gaan doen. Nee.
Nou wordt Victoria een warme race. Het wordt 30 graden. Kan ik daarvoor dus nog daar wat mee doen met elektrolyten? Of hoe kan ik daarmee omgaan?
Zeker als het warm wordt. Ik hoop dat je de laatste tijd wat vaker in de warmte getraind hebt.
Het was in Nederland een paar dagen warm. Ja. Dus dan probeerde ik wel echt tijdens in de middag echt wat lange looptrainingen te doen.
Ja, zeker. Wanneer is het, zei je? Volgende week?
Dit weekend. Dit weekend.
Aankomende zondag.
Dan ben je nu een beetje laat inderdaad. Nu kan ik niet trainingen te doen. Maar weet je, dat is natuurlijk wel voor anderen ook die weten van ik ga nog een triathlon doen in de hitte. We weten gewoon dat heat trainingen, dus gewoon trainingen in de hitte, En dat kan natuurlijk buiten als het 32 graden is. Maar dat kan ook nu binnen op de indoor. Ja. Door gewoon je shirt aan te houden en jezelf gewoon flink op te warmen.
Ja.
Maar zeker, hè, jouw vraag van ik heb dat dit weekend, het wordt warm. Vooral belangrijk om gewoon die dag van tevoren voldoende te drinken. Kijk, eet gewoon normale hoeveelheid zout in de maaltijden. Misschien hè, dat je over je avondmaaltijd net iets meer zout gooit. Dat je nog een extra isotone drank neemt. Maar je hoeft echt geen elektrolyte dranken die dag van tevoren. Kijk, het gaat met name om natriumchloride.
Ja.
En dat is gewoon keukenzout. En dat, ja, dat je kan inderdaad zo'n drank nemen hoor. Of een bouillonnetje kan ook. En daar zit ook gewoon zout in. Ja. Maar hele andere dingen hoef je niet te doen. Zorg er gewoon voor dat je goed gehydrateerd bent die dag van tevoren, 's ochtends. Maar overdrijf niet.
Maar als je te veel plat water neemt, dan verdun je natuurlijk wel de hoeveelheid zouten een beetje in je lichaam. Dus dat het wel belangrijk is om dat erbij te blijven nemen. Anders spoel je op een gegeven moment, krijg je hele doorzichtige urine. En dan ben je eigenlijk misschien je zout een beetje aan het uitplassen.
Nou, kijk, het lichaam kan het vocht ook wat beter opnemen, zeker onder inspanning, als daar inderdaad die natriumchloride in zit.
Ja.
Dus daarom kan een isotone sportdrank wat beter en wat sneller worden opgenomen dan alleen water. Dus mensen die alleen maar water drinken en misschien ook niet de juiste sportvoeding gebruiken, ja, die kunnen dan wel een tekort gaan krijgen of eerder een elektrolytentekort. Maar dat zit vaak toch ook wel weer in je sportvoeding. Kijk, als jij een gelletje neemt, hè, daar zit vaak ook weer natriumchloride in. En natriumchloride kunnen wij opslaan in ons lichaam. En we denken wel eens van, ja, als ik ga zweten en ik zie van die witte plekken op mijn shirt en ik ga 2 uur fietsen en het is heel warm, moet ik die meteen aanvullen? Nou, dat is echt onzin. De literatuur laat eigenlijk zien dat inspanningen tot en met 4 uur... dat alles daaronder, dat extra aanvullen van elektrolyten, dat eigenlijk onnodig is.
Okay.
En daarbij krijg je het vaak door je sportdrank. Als jij een isotone sportdrank neemt, daar zit het ook al in. Als jij een gelletje hebt, zit het daar ook al in. Dus een tekort komt gewoon helemaal niet zo snel voor.
Ja, maar ik heb wel eens een zweetanalyse gedaan. En ik ben een zoute zweter, dus ik verlies ongeveer 1200 milligram natrium per liter vocht dat ik verlies. En met fietsen verlies ik ongeveer 1,5 liter vocht. En met lopen, als het warm is, misschien nog wel meer. Maar ik merk wel, als ik die natrium niet in mijn sportdranken doe, dan moet ik op een gegeven moment heel veel plassen. Omdat je verliest zouten en vocht. Je vult alleen vocht aan met te weinig zout. Dus verdun je eigenlijk de hoeveelheid nog meer. En dan is het moeilijk om die hoeveelheid vocht op te slaan. Misschien ook in combinatie met de vocht die vrijkomt van de koolhydraten die opgeslagen zit in je glycogeen of zo.
Ja, ik weet dat niet precies hoe dat dan. Dat ligt denk ik aan een beetje aan de hoeveelheid die je gebruikt en welke dranken en welke voeding je nog gebruikt. Op het moment dat jij moet plassen en je hebt inderdaad helderkleurige urine, zie ik dat eerder als iets positiefs dan als iets negatiefs. Je wil het ook niet te veel moeten. Hè? Dus je kan jezelf ook te veel vocht toedienen.
Ja, ik moet dan echt 13, 14 keer achter elkaar plassen. En als ik zout neem, heb ik daar veel minder last van.
Ja, omdat je natuurlijk vocht vasthoudt daarmee ook. Ja, zeker. Ja.
Het wordt van het weekend heel warm, maar het kunnen ook omstandigheden zijn waar het extreem koud is. Kan je daar nog wat mee doen met voeding?
Nog beter zorgen voor voldoende voeding tijdens de inspanning. Hè? Want ons verbruik ligt gewoon hoger op het moment dat het koud is, omdat het lichaam energie steekt in het warm houden van het lichaam. Ik denk dat het belangrijkste is. Hè. Je kunt kijken, kan ik warme drank gebruiken om het lichaam niet te veel te laten afkoelen.
Ja.
Maar met name dus als we het echt hebben over training in de winter bijvoorbeeld. We kunnen het ons nu niet zo goed voorstellen, maar hè, die echte koude trainingen. Zeker als het regenachtig is, het lichaam koelt veel sneller af. Dus je hanteert eigenlijk een soort richtlijn van hoeveel gebruik ik nou per uur bij een bepaalde type training. En je doet daar eigenlijk een stapje bij op het moment dat het heel koud is. Dus ik ga eigenlijk eerder wat eten.
Okay.
Dus de palwaarde van je sportactiviteit wordt eigenlijk wat hoger.
De metwaarde eigenlijk. Ja.
Dan even over de koolhydratenopname. Vroeger was een beetje 60 gram was een beetje de standaard. Ze nam ongeveer 60 gram per uur koolhydraten. Toen, op een gegeven moment werd er ontdekt dat je door middel van een mix van glucose en fructose meer kan opnemen. Toen werd het dus een beetje 60 gram glucose, 30 gram fructose. En dat wordt nu ook steeds opgekrikt. Heel veel sportdranken zitten nu op 1 tot 0,8. Ja. Maar er zijn ook atleten, waarvan ik zelf ook, die al veel meer proberen binnen te nemen dan die 120 gram.
Ja.
Waar zit de max en hoe kom je daarachter? Kijk, ik heb in principe nooit last van maagklachten. Dus ik heb dan zoiets van, nou, baat het niet, schaadt het niet. Maar de vraag of ik het echt opneem, ja, dat weet je eigenlijk niet.
Nee, en waar een beetje die max ligt, weten we eigenlijk niet. We denken nu wel dat die max veel rekbaarder is dan we voorheen dachten. Hè, wat jij zegt, voorheen dachten we, ja, die grens ligt echt bij 90. Want we kunnen maar 60 gram glucose en 30 gram fructose per uur opnemen. Nou ja, aldoende zagen we eigenlijk van, ja, maar wacht even. Op het moment dat wij met name die hoeveelheid fructose nog een beetje opkrikken naar ook 60... dan gaat ons lichaam zich daarop adapteren. Hè? Dus die transporters in het lichaam, die glucose-fructose transporters, die gaan zich eigenlijk vermeerderen. Dus het lichaam gaat beter in staat zijn om al die koolhydraten op te nemen in het lichaam. Ja. Maar daar zit eigenlijk nog een factor bij. En dat is echt de oxidatie. En dus ik leg altijd uit aan atleten. Kijk, innemen is niet hetzelfde als opnemen en oxideren. We noemen dat de oxidatie-efficiëntie. En iemand die in zijn trainingen niet gewend is om veel koolhydraten te nemen, die kan het moeilijker verwerken. Bijvoorbeeld die maag al. Hè, dus het blijft langer in die maag. Nou, op het moment dat jij wat vaker die 120 gram traint, wordt die maaglediging wordt sneller, die opname in die darm verbetert en die oxidatie-efficiëntie verbetert. En dus dat hele systeem gaat zich meer aanpassen aan die hoge hoeveelheid koolhydraten. En ja, afgelopen jaren dachten we een beetje van, nou ja, die 120 gram, dat moet dan toch wel de max zijn. Ja, weet je, hier is nog, die zijn nog geen hele grote studies naar gedaan, maar in de topsport wordt natuurlijk ook heel veel gewoon geprobeerd en getest en gekeken van, nou, hoe reageert mijn lichaam daarop? En dat is nu natuurlijk wel gaande om boven die 120 te gaan. En er zijn gewoon atleten die 160, 180 gram koolhydraten per uur innemen.
Heb je voorbeelden van, bijvoorbeeld bij Jumbo, welke atleet nou echt op maximaal...
Visma Liesebuik.
ja.
Nee, geen specifieke renners. Wat je vaak ziet is dat de wat grotere, zwaardere renners wat makkelijker meer kunnen verorberen. Mm-hmm. Ook logisch, denk ik. Hè, want dat lichaam is groter. Dat verbruik ligt ook hoger. Maar ja, de ene persoon kan natuurlijk ook wat makkelijker eten op de fiets dan de andere renner. En ik weet het nu niet specifiek, hoor, wat ze hanteren bijvoorbeeld in de Tour of wat ze tijdens trainingen doen. Maar in algemene zin, maar ik weet dat ook in het wielerpeloton wordt er gewoon heel veel geëxperimenteerd met hogere hoeveelheden. Dus ja, tot 160, 180 en ja, dat is echt heel erg veel. En je kan daar alleen achter komen door inderdaad dat tijdens trainingen heel specifiek te gaan testen. En dan is enerzijds, oké, wat verdraagt mijn lichaam? Kan mijn maag dat überhaupt aan? Ja. En hoe voel ik me ook tijdens inspanningen?
Nou, ik doe het ook echt wel heel veel meer, hoor. Omdat ook gewoon tijdens trainingen, om dat te trainen, maar ook omdat ik ook niet met een tekort wil zitten rond na je trainingen, waar we het net over hadden, als je meerdere sessies op een dag.
Maar hoe doe je dat in de praktijk dan? Want ik ben echt helemaal klaar met die jellies.
Nou ja, ik gebruik een sportdrank. daar zit voor een surfing, als je vier schepjes doet, dan zit dat, is dat 120 gram koolhydraten per uur. En ik doe dan 6 schepjes, dus dan komt er nog... 90. En ik doe 6 schepjes, dus dan komt er nog 45.
Is dat niet
bij.
Heel dik dan? Blijft dat nog wel een beetje...
Nee, ja, daar wil ik zo op komen over de osmaliteit. Want inderdaad, hoe meer... We gaan steeds meer in die bidon stoppen.
Ja.
En de osmaliteit is ook belangrijk. Hè? Als je stroop door de gootsteen wil kieperen of water door de gootsteen, moet allemaal door dat kleine gaatje worden opgenomen. Dus ja, is het wel belangrijk om daar ook op te letten. Maar ik kan in een... Ik heb vroeger wel eens vaak zelf maltodextrine met fructose gemixt. Alleen het volume van wat ik toen kreeg was altijd heel groot. Dus het was moeilijk om daar nog meer bij te doen. De sportdrank die ik nu gebruik is wat compacter. Daar kan je eigenlijk 90 gram mixen met 500 milliliter water. Nou, ik doe dus 135 gram met 750 milliliter water. En ik probeer dan altijd bij wedstrijden nog bij de aid stations nog extra water te pakken. Want je moet het ook maar allemaal mee zien te kunnen nemen.
Ja.
Hoe zit dat? Dus dat doe ik dan. En dan eventueel hierna nog een gelletje. Maar ik hou niet zoveel van gelletjes. Dus ik probeer het wel allemaal uit die sportdrank te halen. Dus dat zijn voor mij op de fiets 4,5 bidon. Ja. En met lopen verdeel ik dat in soft flasks die ik meeneem. En dat doe ik in ieder geval de eerste helft van de marathon mee. En daarna schakel ik een beetje over op wat op het parcours is. Maar de vraag voor Dirk inderdaad, van hoe zit dat met de osmaliteit? Tot wat is nog te doen? Oh, niet alleen qua wat je in de bidon stopt, maar ook met vaste voeding en dergelijke. Of jelletjes die je erbij gaat nemen. Dan moet natuurlijk wel ook heel veel vocht bij.
Zeker, dus ik denk dat dat belangrijk is. Kijk, op het moment dat jij een hypertone drank hebt, hè, dus gewoon een high carb drank, dus wat jij doet is natuurlijk super high carb. In feite moet je het zien als voeding. Hè, dus het is meer een grote gel dan dat het drank is. Dus zorg er wel altijd voor dat je daar ook water bij blijft drinken. Want de kans bestaat dan dat die opname in de darm ook vermindert. Kijk, is hetzelfde als jij alleen maar gels neemt en je drinkt daar geen water bij. Ja, dan heeft die darm het heel moeilijk om dat op te nemen. Want die heeft ook gewoon vocht nodig. En die heeft gewoon water nodig. En dus bijvoorbeeld ook die elektrolyten. Dus dat is wel belangrijk om daar heel goed naar te kijken. Ook tijdens een race van, ik ben van plan om inderdaad 4 bidonnen met 90 gram daarin mee te nemen. Zorg er dan wel voor dat je ook bij de aid stations gewoon water kan pakken, of je neemt nog zelf water mee natuurlijk.
Ja, maar met een training neem ik alleen die 4 bidonnen mee zonder extra water. En ik heb er eigenlijk nooit last van. Dus maar de vraag is of je dan...
Ja,
ik merk wel dat het me meer geeft. Dus dat ik dingen langer kan volhouden. Dat is natuurlijk ook altijd een beetje moeilijk meten. Want je wordt natuurlijk ook gewoon beter in een periode dat je veel aan het trainen bent.
Ja.
Maar...
jij hebt dit ook denk ik langzaam opgebouwd.
Maar ik denk dat het ook wel uitmaakt, of tenminste, dat is mijn vraag aan jou, of hoe de training the gut wordt altijd gezien als trainen rondom trainen. Maar ja, als je ziet wat ik dagelijks naar binnen werk, gewoon bij het avondeten, daar zitten mensen ook soms te kijken.
Dat klopt.
Hoe krijg je dat voor elkaar? Dus ik denk dat het ook wel per persoon verschillend uitmaakt. Zeker van de tijd dat ik krachtsporter was. Toen had ik nog veel meer dan dat ik nu doe eigenlijk. Terwijl ik veel minder trainde.
Ja.
Dat ook wel uitmaakt voor hoe makkelijk je voedsel kan opnemen.
Zeker, ja. Dus we weten dus dat atleten die dus meer koolhydraten eten, dus niet alleen tijdens inspanning, maar ook in zijn algemeenheid over de dag, hoe beter het lichaam is om ook die koolhydraten op te nemen en dus ook te oxideren. En dus dat gaat niet alleen over tijdens de training, maar ook daarbuiten over de gehele dag. En wat jij zegt, bij mij gaat dat eigenlijk allemaal goed. Ik heb die bidonnen mee, ik ga boven de 120 gram, ik heb nergens last van. Waarschijnlijk is jouw lichaam heel goed geadapteerd op die hoeveelheid. Kan jouw lichaam het goed opnemen, goed oxideren. Ik zou nu niet de luisteraars meteen aanraden om bidonnen te gaan maken en dan 150 gram per uur in te nemen. En volgens mij, Wesley, jij, jouw vraag was ook nog van, dit weekend heb ik dan mijn wedstrijd, wat moet ik gaan doen tijdens?
Mm-hmm.
Die vraag kan je eigenlijk alleen beantwoorden met, wat heb je dan gedaan afgelopen periode tijdens je trainingen? Hè? Want die geeft eigenlijk antwoord van, wat is dan een wijze strategie tijdens een wedstrijd?
Maar ik denk dat de andere kant ook weer is dat ik ben heel goed geworden in het dan blijkbaar in het opnemen van koolhydraten. In ieder geval dat mijn lichaam dat goed kan verwerken. Maar daar door iemand die veel koolhydraten neemt, kan het goed opnemen. Maar iemand die ook heel veel koolhydraten neemt, is misschien weer wat minder in een stukje vetverbranding, die koolhydraatvoorraad een beetje moet sparen eigenlijk.
Daarom is het nou zo mooi waar we het vorige keer over hadden. Dat je die twee dingen dus allebei doet. Hè? Dus dat je niet bij alle trainingen altijd maar 90, 120 gram. Nee, kies heel secuur je trainingen uit. Nou, bij deze training, ik ga 3 uur fietsen en nog een half uur lopen. Daar ga ik die 120 gram proberen toe te passen. Hier heb ik een dag dat ik alleen maar een uurtje rustig loop. Nou, daar ga ik gewoon wat minder van tevoren eten. Ik ga alleen een beetje water nemen tijdens de training. En zodat ik daar mijn vetverbrandingssysteem weer een beetje prikkel.
Als we teruggaan naar de praktijk, zondag is die wedstrijd, zaterdagavond. Wat moet je zaterdagavond eten? En zondag moet je vaak heel vroeg op. En meestal is dat 4 uur. Ja. Bij een hele is dat vaak 4, 5 uur 's ochtends. Voor een halve of een wat kortere afstand, tenminste wat later. Maar tot hoe laat, zeg maar, kan je je laatste maaltijd eigenlijk nemen op de zaterdag?
Ja.
En wat eet je dan op de wedstrijddag? Hoe ziet die wedstrijddag eruit?
Ja. Ik denk belangrijk om die dag van tevoren, misschien zelfs 2 dagen van tevoren, die vezels te gaan afbouwen natuurlijk.
Ja.
Ook een beetje afhankelijk van wat voor parcours het is.
Ja. En waarom doe je dat?
Vezels afbouwen.
Om ook dat maag-darmstelsel een beetje te ontlasten. Zeker bij wedstrijden met veel hoogtemeters kan het soms zelfs ook een klein beetje gewichtsverlies opleveren.
Mm-hmm.
Dat gebeurt in het wielrennen heel veel. Hè. Dus echt dat laag vezeldieet. Dan moet je het wel heel goed doen. Ja. Heel extreem bedoel ik daar eigenlijk mee. Ja. Dus de vraag is altijd van ja, hoe lukt dat echt? En hoe belangrijk is die halve kilo extra?
Maar is ook moeilijk te meten, denk ik. Omdat je sowieso wel zwaarder wordt van die koolhydraten die je aan het laden bent. Met vocht dat daarbij komt.
Ja, zeker. Door het vullen van de glycogeenvoorraad ga je juist weer iets zwaarder worden. Door het verlagen van de vezels misschien wat lichter. Dus misschien bij Finetto wel op een gewicht. Maar op het moment dat je die vezels natuurlijk niet verminderd had, dan zou je hoger uitgekomen zijn. Maar in jouw geval zou ik inderdaad zeggen van ja, die dag van tevoren, je traint niet veel meer. Hou het echt heel simpel. 'S Avonds gewoon een lekkere bord rijst met een stukje kip erbij. Klein beetje wat groente misschien. Geen al te zware vezelrijke groente. Beetje komkommer, courgette. Maar hou het heel simpel. 'S Avonds misschien nog beetje fruit of zo. Stukje meloen. Maar hou het gewoon heel koolhydraatrijk. Niet te vezelrijk, simpel. Maar zeker als jij die 2 dagen daarvoor die koolhydraten goed hebt kunnen opschroeven, dan is die glycogeenvoorraad gevuld. En op het moment dat je dat goed doet, dan wordt het wat minder belangrijk om een heel groot ontbijt te nemen. He, want dat is vaak dus het probleem. Ja. Je staat inderdaad om 4 uur op.
Ik kan niet,
ga ik dan inderdaad 8 pannenkoeken weg kunnen werken? Nee, maar dat is in principe dus ook niet nodig. Als jouw glycogeenvoorraad goed gevuld is, verbruik jij tijdens de nacht wat leverglycogeen. De glycogeen ligt opgeslagen in de spieren en in de lever. In de nacht beweeg je niet veel. En dan verbruik je met name leverglycogeen. En dat wil je eigenlijk aanvullen tijdens de nacht of in de ochtend.
Ja.
Nou, dat doe je gewoon door een race ontbijt te nemen. Ook wat bij jou past, hè, wat je eerder...
Een wit broodje met jam bijvoorbeeld.
Een paar witte broodjes met jam. Een rijstepap. Wat je fijn vindt.
Zelfs vloeibaar kunnen als je echt geen hap door je keel krijgt.
Ja, dat zou ik dan wel echt testen. Als je dat, hè, maar er zijn natuurlijk best wel veel atleten die te maken hebben met spanning. Maar ja, ik leg dan ook altijd uit van ja, kijk, op het moment dat jij dat 2 dagen van tevoren gewoon goed gedaan hebt, dan is dat belang van een heel groot ontbijt ook veel minder geworden. Dus als jij dan inderdaad 2-3 sneetjes witbrood neemt met dat jam en appelstroop en een glas jus d'orange erbij, dan heb je gewoon al een hele mooie hoeveelheid koolhydraten binnen.
Ja.
Wel belangrijk om hem ook goed te timen. Het is wel voldoende tijd te nemen tussen die laatste maaltijd en de start.
Ja, dat is een goeie. Stel dat de start om 7 uur 's ochtends begint.
Ja.
Wanneer moet je dan dat broodje gegeten hebben?
Ja, het liefst om 4:30, 5:00.
Oké, dus ruim 2 uur van tevoren, 2,5 uur.
Ja.
En waarom?
Ja, omdat het lichaam tijd nodig heeft om dat te verwerken en dat op te slaan weer als brandstof. Kijk, als jij het zwembad inspringt, dan wil jij dat de voorraden goed gevuld zijn. En dat je ook, zodra jij begint op de fiets, wil jij gewoon al behoefte hebben om voorraden aan te vullen. Je moet geen honger hebben, dat is niet goed. Maar wat er gebeurt op het moment dat jij een grote maaltijd eet en je begint je race, maar dat is eigenlijk ook een beetje bij trainingen zo, dan ga je sportvoeding uitstellen.
Ja.
En dat moet je niet hebben, want dan ga je een soort tekort opbouwen die je niet meer kunt inhalen. Dus ja, 2, 2,5 uur. Nou, als je meer tijd hebt, 3 uur, dan kan het ontbijt ook groter zijn. Maar 2, 2,5 uur is prima. En dan vlak van tevoren nog een pre-race extraatje. Ik noem dat pre-race snack. Dat kan gewoon een jelletje zijn of een licht reepje of wat dan ook. En dan kun je gewoon je race starten.
Nee, omdat je zegt dat dat ontbijt al niet zo groot hoeft te zijn. Want voor wedstrijden doe ik dat dat wel. Maar als ik 's ochtends ga zwemmen. Als ik om 7 uur ga zwemmen, doe ik om 6:30 nog een wit broodje met honing in mijn mond. En daar heb ik eigenlijk nooit last van.
Maar... Nee, maar dan ga je jezelf ook niet 9 à 10 uur inspannen natuurlijk.
Precies,
en dan ga je dat na die training aanvullen. Dus dan ligt dat allemaal wat minder...
En is het nog verstandig om dan voor 7 uur, wat ik meestal doe, is 20 minuten voor de start, nog een jelletje? Doen heel veel mensen.
Ja.
Oh, sorry.
Ja.
Dat heb ik.
Ja, nee, geeft niet.
Is dat. Dat is dus goed.
Ja, ja, zeker.
Ik zou hem zelf ietsje dichter erop nemen. Ja. Zeker vanwege die hypoglycemia. Dus die bloedsuikerspiegeldip. Dat ik echt 5 minuten voor de start neem ik dat. Ja. Maar ik denk dat je dat ook zelf moet testen. En ook dat je zorgt dat je daar ook een flesje water bij hebt. Want dan zie ik ook vaak misgaan dat mensen dat met het jelletje staan en er dus niks bij nemen. En dan, ja, dan ligt het ook natuurlijk.
Ja, of een jelletje met.
Ja, je hebt ook van die jelletjes gemixt met water. Maar ik denk niet dat. Ja, ik weet niet hoe jij daarover denkt. Maar
ja, een beetje daarbij drinken. Hè? Dat is niet veel te zijn.
Nee, maar wel dat je het wegkrijgt natuurlijk. En,
Ja, maar dit is eigenlijk ook, zoals ik het eigenlijk adviseer, ook 10 minuten van de 5 tot 10 minuten eigenlijk als je in je startvak staat, dat je dan je jelletje inneemt. En niet veel vroeger, dus 30 minuten zou ik niet doen, want dan kun je inderdaad een beetje zo'n dipje gaan krijgen. En dus gewoon vlak van tevoren. En dan kun je gewoon beginnen met zwemmen.
Ja, en is het essentieel, want je gaat natuurlijk een uur zwemmen, ruim een uur in mijn geval. Is het nou verstandig om dan direct, als je uit het water bent, direct weer wat in te nemen?
Ja, het liefst wel. Want zeker, jij gaat de hele doen. Dus dan, dan heb je natuurlijk een uur, dan ben je al veel sneller zwemmen dan ik trouwens. Maar ik zou daar nog veel langer over doen. Maar ja, dan kijk, die voorraad, die heb je dan al best wel aangesproken. Hè? Dus je moet je voorstellen, op het moment dat jij 1,5 uur zwemt, dan ben je eigenlijk al best wel ver door je glycogeenvoorraad heen. Dus dan begin je met fietsen. Hè? Dan begin je eigenlijk met een vrij lege batterij. Dus ik zou zeker aanraden, zodra je uit het water komt of in de transitie, maar dat hangt een beetje om wat je zelf fijn vindt.
Ja.
Maar in ieder geval vanaf het begin van het fietsen meteen te beginnen met je sportvoeding. En hoe je afhankelijk natuurlijk van wat je gepland hebt te gebruiken, of dat nou drank is of met jelletje of reepjes.
Ja, we hadden de vorige podcast ook al gezegd, hè, dat het misschien soms handig is om het in je transitietas te leggen. Zeker omdat bij sommige triathlons is het eerste stuk fietsen ook vrij bochtig. Dus dan wil je ook 2 handen aan het stuur houden, waarom het nog moeilijker is om voeding tot je te nemen. En wat je eventueel zou kunnen proberen is, zoals een Ironman Frankfurt vorige week, waar een Australian Exit in zit, waar je tijdens het zwemmen dus even op de kant komt.
Oh ja.
Ja, dan is het toch wel handig om een jelletje onder je badmuts mee te nemen of iets dergelijks. Want je hebt dan die mogelijkheid om het te nemen.
Ja.
Dat zou ik wel trainen en testen, dat je dat ook kan, hè, om daarna weer in die horizontale positie te gaan liggen. Het is wel handig om te oefenen. Je ziet bij open waterzwemmers wel eens dat ze met zo'n vishengel zo'n bidon aangeven, weet je wel.
Ja.
En dan op die rug. Maar ja, dat zijn wel dingen die je getraind moet hebben. Maar ik denk zeker als je een langzame zwemmer bent, dat echt nog wel de moeite is. En misschien zelfs om gewoon in het water het te kunnen nemen. Maar ja, dat is natuurlijk wel lastig.
Ik heb daar wel zin met mensen over gehad. Kijk, in theorie kan het, hè. Alleen, ja, ik weet niet of het in de praktijk. Ik weet niet of jullie mensen kennen die het wel eens gedaan hebben.
Op een Australian Exit wel, maar niet tijdens het zwemmen zelf.
Nee. Kijk, ik denk dat het vooral dus belangrijk is om daar buiten te zorgen voor de juiste voeding. En zeker als je dus uit het water komt, om snel aan te vullen.
Ja.
En dan gewoon een bepaald plan te hebben. En de meeste mensen hebben dat wel tijdens de wedstrijd. Hè, van hoeveel ga ik nemen, wat op welk moment. Maar die structuur daarin is gewoon wel heel belangrijk.
Vind je de opname, maakt dat nog uit of het uit vaste voeding, gel of vloeibaar bestaat?
Ja, zeker. Ja. Kijk, vloeibaar. Ik bekijk het maar als ik een trechter heb en ik gooi daar inderdaad stukjes eten in. Ja, dan gaat dat er niet zo snel doorheen. Maar op het moment dat ik daar een glas water in gooi, dan vliegt dat er zo doorheen. Nou, zo moet je het eigenlijk bijna ook zien met de maag. Dat op het moment dat ik een jelletje of een drank neem, dan gaat dat heel snel. Dat kan al binnen een kwartier, 20 minuten, is dat al eenmaal in mijn systeem al. Mm. Dus dat gaat heel snel door die maag heen. Kan heel snel worden opgenomen in die darm. Op het moment dat ik vaste voeding neem, gaat dat veel langzamer. En dus wat je... ik zie best wel veel atleten die bij mij komen vanwege maag-darmklachten tijdens een wedstrijd. Ja, die geven aan van ik werd misselijk, het ging me opstoten, ik kon tijdens het lopen niks meer binnenhouden. Of ik kon in ieder geval niks meer eten, want mijn maag zei gewoon van tot hier en niet verder. Enerzijds zit dat vaak in de voorbereidingen. Van wat heb je dan gedaan in de voorbereidingsperiode? Heb je die hoeveelheid en die producten wel getraind? En anderzijds ook te kijken van welke producten heb je dan bijvoorbeeld op de fiets genomen. En vaak kom je tot de conclusie dat al die vaste voeding, wat wel prettig is.
Ja, want dat was een vraag van een luisteraar ook. Van ik loop tegen een hongergevoel aan, dus ik wil toch iets van vaste voeding. Ja. Maar ik krijg inderdaad last van buikloop tijdens een triathlon.
Ja, buikloop zou ik eerder op een ander vlak probleem verwachten. Hè? Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld te veel fructose gaat innemen en je hebt dat niet getraind bijvoorbeeld.
Oh ja, ja.
He, dus dat die darm dat niet goed kan opnemen en die fructose komt dan een beetje onverteerd in die darm en dan krijg je daar diarree van en dat moet eruit.
Ja.
Dus eerder op dat vlak. Vaak komen natuurlijk problemen met de maag voor. Hè? Dus dat je op een gegeven moment tijdens het lopen merkt van het gaat gewoon niet meer. Ja, als die maag niet kwijt kan wat erin komt. Hè, dus er komt eigenlijk meer in dat die maag uitkomt. Ja, dan gaat het op een gegeven moment, dan gaat die maag een beetje vol lopen. En dan gaat het opstoten. En dan kan je er wel meer bij gooien. Maar dan gaat het probleem alleen maar groter maken.
Ja.
Je zit op de fiets. Je hebt de voedingsstrategie helemaal bedacht van tevoren. Je hebt je bidons op de fiets na 40 kilometer. Heb je wat kasseien op de weg en een bidon vliegt van je fiets af. En die kan je niet meer pakken, want die is helemaal leeg. Is je wedstrijd dan voorbij of hoe kan je daar mee omgaan in een race?
Als je geen voeding meer hebt.
Nou ja.
Of in ieder geval...
Eén bidon is pleiten. Die heb je niet meer. Die heb je helemaal bedacht hoe je het zou doen.
Ja.
Maar je verliest een bidon.
Ja.
Tijdens een race.
Ja, inspelen op de omstandigheden, denk ik. Kijk, op het moment dat je minder hebt, dan moet je denk ik, dan kun je minder innemen. En dan, kijk, op het moment dat jij natuurlijk je intensiteit omlaag brengt, dan ga je ook minder vragen.
Mm-hmm.
Maar je wil vooral zorgen dat je wel in een soort ritme blijft. Dus dat wat je nog hebt, dat je dat ook niet allemaal in één keer erin gaat gooien. Ja.
Maar dit zou je toch, ik heb altijd extra jelletjes bij me die ik in principe niet van plan ben om te nemen.
Dus
maar
dat is een goede tip natuurlijk. Hè?
Maar ja. Je kan natuurlijk ook van tevoren kijken van wat hebben ze bij de aid stations. En als dat gebeurt, dan stop ik bij dat aid station. Ja. Dan pak ik water aan en dan pak ik 2 of 3 jelletjes aan. Dan moet ik echt even remmen, weet je wel, zodat je dat kunt tackelen. En wat ik ook vaak in een wedstrijd doe, is dat ik in mijn special needs bag nog een extra bidon heb zitten. Die ik ook eigenlijk nooit ga pakken, maar wel pak mocht ik.
Ja, nee, dat zijn goede tips. Dat was maar eigenlijk wat ik wilde.
Ja.
Oké. Okay.
Dan heb ik dat sommige mensen het moeilijk vinden bij warm weer om die lauwe drap die het inmiddels geworden is bij 34 graden in de tweede en derde uur van het fietsen, om dat te nemen. Ik vries mijn bidonnen vaak in, die ik later in de wedstrijd gebruik. Hè. En neem ik hem soms in een koeltasje mee en dan hoop ik dat ze nog een beetje koud zijn. Het scheelt iets, maar het scheelt ook weer niet veel. Als het 35 graden is, dan is na 3 uur natuurlijk alles warm.
Ja.
En ook wat je aanpakt van de aid stations, want dat komt natuurlijk ook niet uit de koelkast, dat is ook warm.
Ja.
Wat zijn daar? Wat kan je daarmee doen? Is dat ook een kwestie van trainen of zoeken naar een sportdrank die je misschien wel kan hebben met?
Ja, ik denk allebei. Dus je wil sowieso 100% zeker weten dat de producten die je van plan bent in je wedstrijd te nemen, dat je die ook in trainingsverband zoveel mogelijk gebruikt hebt. Dat het dus producten zijn die ook qua smaak en textuur dat je bevalt. En dat het op een gegeven moment warm wordt en niet meer zo lekker is. Ja, dat is denk ik ook een kwestie van acceptatie.
Ja.
Wat je natuurlijk ook vaak hoort is geen zin meer in die zoetigheid.
Ja.
Maar ik probeer altijd dan het onderscheid te maken tussen, ja, is het inderdaad meer het geen zin meer hebben, het mondgevoel van ik ben die zoete smaak in mijn mond, ben ik helemaal beu. Of geeft het lichaam echt aan,
ik krijg
het niet meer verwerkt.
Ja, ja.
En dat zijn eigenlijk wel 2 verschillende dingen.
Dus het volume of de smaken meer?
Dus de verwerking. Of is het gewoon, ja, ik ben al 8 uur lang alleen maar zoete meuk aan het eten. En ik wil gewoon iets wat zoutig is en niet zoet.
Ja.
In dat geval, daar kun je niet zoveel aan veranderen. Kijk, je kunt inderdaad wel ergens chips gaan nemen. Dat gebeurt wel eens, of tukjes of wat dan ook. Maar dat is niet wat het lichaam nodig heeft op dat moment. Ja. De noodzaak aan koolhydraten blijft nog steeds gewoon prioriteit nummer 1.
Nou, ik denk wel dat als je er echt last van hebt, en dat je dan het beste gewoon puur maltodextrine met water kan nemen. Want dat is een stuk minder zoet dan fructose. Ja. Dan kan je dus niet die opname verhoging naar 90 gram brengen. Dat je er misschien terug moet naar 60 gram. Maar dat is maltodextrine smaakt eigenlijk niet eens zoet. Het is bijna smaakloos als je daar nog wat zout doorheen gooit. Misschien is dat iets voor iemand die daar echt heel veel moeite mee heeft. Om dat op die manier te proberen.
Ja. Ja, ik denk ook dat is wat ik bedoel. Hè? Dat je in je voorbereiding, kijk, als jij een keer 5-6 uur gaat fietsen, gebruik dan eens de bidons die je ook van plan bent in je wedstrijd te nemen. En wat een hele goede tip die jij geeft is, je kunt sportdranken prima zelf maken. Scheelt een hoop geld ook.
Ja.
En met maltodextrine, wat bijna smaakloos is, kun je vrij hoog in je koolhydraten gaan. En dan voorkom je ook dat het al te zoet wordt.
Ja. Ik heb een vraag. Als mensen hun sportdrank zelf maken, waar moeten ze op letten?
Dat je de juiste verhouding in je...
Precies. Ja. Ja, dus je kan maltodextrine kopen. Je koopt misschien iets van een fructose. Dat is gewoon eigenlijk een soort suiker. Poeder, weet je wel. Dat gooi je er dan doorheen.
Ja.
En dan misschien 1 of 2 schepjes elektrolytenpoeder.
Of gewoon natrium.
Of natrium, gewoon zout. Of gewoon zout, ja. Ja, dat, maar ik merk wel dat als je dat gaat doen, dan wordt de smaak natuurlijk wel weer minder lekker dan dat je er misschien een schepje elektrolytenpoeder, wat misschien nog een citroensmaakje hebt, waardoor je het weer iets behapbaarder voor jezelf maakt. Maar
ja, dat kan. Ja, daar moet je dan een beetje achter komen. In principe, om het een goede drank te laten zijn, dan gaat het inderdaad om het toevoegen van die natriumchloride.
Ja.
En ook daar, die natriumchloride is belangrijk voor de opname. Maar bijvoorbeeld ook om te blijven drinken. Hè? Dus het proeven van een zoute smaak zorgt er eigenlijk voor dat we blijven drinken. En dat helpt daar dus ook weer bij.
Ja. Je komt van de fiets af. Of dit kan ook al tijdens het fietsen gebeuren. Maar ik heb 2 vragen. Hoe voorkom je kramp? Met de voeding of met drinken of wat dan ook. En hoe ga je om op het moment dat je kramp krijgt? Zijn er bepaalde supplementen die je kan gebruiken tijdens een race, zodat je toch nog wel wat verder kan, zeg maar, met lopen?
Kort antwoord, nee.
Nee?
Nee, kijk, kramp is eigenlijk niet echt voeding gerelateerd.
Okay.
Kramp is met name training gerelateerd. Hè? Dus het is gewoon spierenvermoeidheid.
Mm-hmm.
Er wordt heel veel magnesium natuurlijk genomen om sportgerelateerde kramp uit te stellen. Nou, het bewijs dat helpt is eigenlijk flinterdun, eigenlijk niet. Dehydratie speelt een rol, maar is vaak niet de hoofdveroorzaker.
Okay.
En dus echt kramp is gewoon, de spier raakt eigenlijk vermoeid. Nou, eigenlijk moet ik zeggen dat we niet zo goed weten waar kramp vandaan komt. Dat is heel gek, maar in feite, als we echt kijken naar wetenschappelijke literatuur, dan weten we nog niet zo heel goed waarom ontstaat kramp nou? Ja, we weten dat het ontstaat als wij een inspanning doen die ons lichaam niet gewend is te doen over een langere tijd. En het lijkt erger te worden als ik uitgedroogd raak. Daarom is het natuurlijk voldoende drinken wel heel belangrijk. Ik kan geen supplementen nemen. Uiteindelijk zul je dan gewoon gas terug moeten nemen, even moeten wandelen of wat dan ook, om ervoor te zorgen dat je dat even kwijtraakt. Ja. Maar misschien weet jij dan nog beter dan ik.
Maar ik hoor nu mensen door hun oortje schreeuwen: Pogacar pickle juice. Die zat toen helemaal stuk.
Augurkensapje.
En ineens was hij weer terug. Ja. Wat zat daarin volgens jou?
Nou, kijk, ook hier. Dit is natuurlijk puur topsport. Hè. Als we ergens vermoedens hebben dat iets gaat werken, bijvoorbeeld op kramp, dan gaan we het gebruiken.
Placebo's.
Zo werkt. Op zich is er wel iets van bewijs. Hè. Dit is wel nieuwste hype onder supplementen in de sport. Pickle juice, augurkensap, wat genomen wordt tegen kramp. Of dat voor iedereen werkt, dat is ook een beetje
de vraag. Het is overigens niet te zuipen, maar
het is verschrikkelijk. Nee, het is verschrikkelijk. Ik denk dat zeker voor de recreant dat dit niet echt een oplossing gaat zijn. Ik denk vooral gewoon goed trainen, goed voeden, voldoende drinken.
Ik denk ook vaak gewoon niet goed. Je komt in een gebied waar je in training misschien niet geweest bent. Hè? Dus misschien ben je ook gewoon niet genoeg voorbereid in je spieren. Ik heb het trouwens wel een paar keer gehad. En we zagen het laatst ook bij Matthew Marquardt in Ironman Cairns. Ja.
Die
na het zwemmen al kramp had. Ik heb 2 keer een wedstrijd gedaan waar ik... En ik weet niet of het met elkaar te maken heeft. Ik vermoed van wel, maar waar ik heel erg veel in die carboloning heb gedaan van tevoren.
Ja.
En echt tijdens het zwemmen en de eerste 10 kilometer van de fiets helemaal in de kramp schoot. Ook 1 keer voor Marathon Utrecht. Dan dacht ik, deze ga ik echt knallen. Heel zware carboloning gedaan. En ik was na 5 kilometer stond ik helemaal vast. Ik kon helemaal niks meer. En dat kan natuurlijk niet komen op dat moment dat ik iets van mijn spier vraag waar ik niet voor getraind had. Want ik had echt wel goed getraind voor die marathon. Maar daar leek het mij wel dat er een voedingscomponent, dat daar iets verstoord is in het lichaam wat voor die kramp zorgt.
Het lijkt mij sterk dat het door je carbloading komt.
Maar misschien door iets anders. Misschien dat de elektrolytenhuishouding veranderd is of iets dergelijks. Of dat... Dat kan ook. Het kan bij mij zeker in die periode ook heel erg met spanning te maken hebben.
Kijk, wat je vaak ziet is dat je soms op een andere manier, op een andere snelheid of op een andere manier gaat lopen. Of fietsen, dat kan ook. Toevallig, ik heb afgelopen april was het marathon van Rotterdam gedaan. Kreeg op een gegeven moment pijn in mijn heup. Het was niet echt kramp, maar een bepaalde pijn. Ja, omdat het zo druk was. Ik ging op een hele gekke manier lopen. Dat heet het van links naar rechts. Mm-hmm. Dus ik ga eigenlijk iets doen waar ik mijn lichaam niet op voorbereid heb. En daar hoort denk ik soms kramp ook bij. Dat op het moment dat jij sneller gaat zwemmen, op een andere manier gaat zwemmen, omdat je toch een beetje krampachtig bent. Mensen moet gaan inhalen, wat dan ook. Ja, dan ga je je lichaam op een andere manier aanspreken. Maar ja, dat de kans dat het echt met voeding te maken heeft, die acht ik heel klein eigenlijk.
Ja, maar die eerste 5 kilometer van een marathonloop is natuurlijk moet heel makkelijk zijn. Dus ja, dat was het ook. Dus, ja. Maar ja, ik weet het niet. Het is ook later nooit meer teruggekomen. Ik heb bij 2 wedstrijden echt heel extreem gehad. En ik ben er nooit eigenlijk achter gekomen wat het was.
Dus jij doet geen carploading meer?
Nou, niet meer zoals ik het vroeger deed. Maar ook, ik voel me er ook heel. Ik heb er ook heel vaak hele zware benen van. Dat ik me een beetje.
Opgeblazen.
Ja, opgeblazen en sluggish voel. Weet je, dus ik let echt wel op mijn koolhydraatinname de dag ervoor. Maar ik overdrijf het niet meer.
Nee.
En dat deed ik voorheen wel. Dus weer kwam weer bij het polariserend. Weet je, één uurtje nuchter. Doe ik hem wel 3.
Ja.
Nee, maar dat ik probeer. En dat raad ik ook mensen aan die hier altijd training geven. Probeer niet te veel te verstoren van de dingen die je normaal doet. Want die ene hele goede training die je hebt gedaan op die zondag 3 weken van tevoren heb je ook gedaan met de dingen die je normaal doet, weet je. Dus probeer daar ook niet te veel in te veranderen. Want eigenlijk elke verandering is een verstoring van het lichaam die het eigenlijk ook het lichaam van slag kan brengen.
Ja, ja.
Heb jij nog, Stef, vragen voor tijdens de race zelf?
Voor tijdens de race zelf. Nou, ik heb er eigenlijk al een heleboel net gesteld.
Even veel vragen van luisteraars die proberen we in ons vragen.
Ja, ik heb nog over supplementen. En dan zie ik hier creatine staan, beta-alanine. Ja, dat lijkt me sowieso voor een lange afstand triatleet niet echt relevant.
Nee.
Creatine eigenlijk ook niet. Maar zijn er supplementen die nog veel gebruikt worden? Of die je zou aanraden bij...
Cafeïne.
Ja.
Ik denk dat dat de beste is.
Ja, maar dan komt die maag-darmklachten natuurlijk ook weer een beetje om de hoek kijken.
Ja, maar ook dit. Ja, kijk, dit wil je dus ook echt getest hebben.
Ja.
Dus je gaat niet in één keer een bepaalde hoeveelheid cafeïne nemen in een wedstrijd als je dat niet in trainingsverband gedaan hebt.
Hoeveel zou je aanraden? En de hele wedstrijd door of alleen het laatste stukje van de wedstrijd?
De hele wedstrijd door. Maar belangrijk om te benoemen, kijk, cafeïne best wel een lange tijd om opgenomen te worden in het lichaam, te pieken in het lichaam, een uur ongeveer.
Okay.
Net zoals kauwgom gaat iets sneller, is een half uurtje. Wat er vaak in de praktijk gebeurt, is dat het eigenlijk dus te laat genomen wordt. Dus als je liever iets te vroeg dan te laat.
Mm-hmm.
Kijk, het heeft met name natuurlijk effect op het moment dat jij vermoeid raakt. Dus dan zou je zeggen, oké, wat later in de wedstrijd. Maar op het moment dat jij dus een gelletje neemt of 2 gelletjes met cafeïne een uur voordat je finisht, dan heeft het heel weinig effect, want dan piekt het pas in jouw lichaam als je de finish bereikt. Wat ik vaak eigenlijk doe, is afhankelijk een beetje van de afstand die iemand gaat doen. Maar laten we zeggen, een OD of een halve is van tevoren eigenlijk een soort basishoeveelheid te nemen. En dat kan ook gewoon koffie zijn. En dat bijvoorbeeld halverwege de wedstrijd nog een keer te herhalen. Zodat je hem daar weer opkrikt.
En hoeveel milligram zou je dan willen herhalen? Want soms heb je dat in pillen of in gelletjes van 100 milligram.
Ja, 3 tot 5 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Hè. Dus afhankelijk van ook of iemand gewend is aan cafeïne. Heel simpel, ben ik een koffiedrinker of niet? Als jij iedere dag al 6-7 koppen koffie drinkt, dan heb je gewoon ook wat meer nodig om daar effect van te hebben.
Want je hoort ook wel eens dat mensen dat dan gaan hun koffie helemaal stil gaan zetten de week voor de wedstrijd, zodat ze dan meer
effect
van de cafeïne is.
Ja, nee, ik denk dat je dat dan langer zou moeten doen.
Ja.
Ik
zou er zo ongezellig voor worden.
Ja, ik ook.
Nog ongezellig. Ja. Maar wat doet cafeïne nou specifiek met je lichaam dan? Want...
Ja. Kijk, het onderdrukt sowieso het gevoel van vermoeidheid.
Okay, ja.
Het onderdrukt bijvoorbeeld ook het gevoel van pijn. Dus eigenlijk de perceptie van een bepaalde intensiteit wordt een beetje verminderd. Hè? Dus eigenlijk het gevoel van hoeveel pijn doet het op het moment dat ik een inspanning lever. Dat wordt een beetje afgeremd.
Ja.
Dus het heeft op een aantal vlakken heeft het gewoon impact waardoor je prestatie verbetert. En ja, we beginnen nu met cafeïne, maar dat is eigenlijk wel de best bewezen op de prestatie.
Okay. Ja, maar ik ken Olaf van den Berg bijvoorbeeld, die doet in zijn bidon Monster Energy drank.
Ja.
Ja, niet meer. Ja. Hè? Maar dat heet, hij liep met die blikken. Nou, volgens mij niet.
Maar dat heeft hij wel in een podcast verteld in ieder geval.
Maar dat is heel hypertoon, hè? Dat een energy drink.
Ja, kijk, dat zijn jouw dranken ook heel hypertoon. Ja, maar dan wil je wel zeker weten van, ja, wat voor verhouding. Ik heb geen idee wat er in zo'n monster zit. Maar ja, als je het dan doet voor die cafeïne, dat kan natuurlijk prima.
Ja.
Ja, dus de laatste 7 kilometer nog even een Red Bull. Dat heeft qua cafeïne, maakt dat niet zoveel meer uit.
Nee.
Dan is die Ironman voorbij. Je hebt het gedaan, maar je hebt over 3 weken weer een wedstrijd.
Ja.
Wat kan je nou het beste na die race, een aantal dagen na de race, of de week na de race, eigenlijk die week, tot je nemen om zo goed mogelijk hersteld te zijn van die wedstrijd. Mm-hmm. En weer door te gaan naar je volgende voorbereiding?
Ja. Ja, dat zit er met name denk ik in de eerste dagen, meteen na de race eigenlijk. Hè. We hebben het al over alcohol gehad. Hè. Dus op het moment dat jij net een wedstrijd doet en je weet ik heb vrij snel weer een nieuwe wedstrijd, dan wil je dus ook heel snel zijn met de juiste herstelvoeding. En dus dan gaat het erom, ik kom over de finish, ik zorg eigenlijk dat ik binnen een half uur een bepaalde hoeveelheid koolhydraten en eiwitten binnenkrijg. En met name dus die eiwitten in dat herstel, die wil je dus ook met een interval van een uur of 3-4 wil je steeds weer terug laten komen. En dus dat zit met name echt op die eerste dagen... Waarin je gewoon moet zorgen dat je op een gezonde manier eet, gevarieerd en met een goede interval tussen de maaltijden, waardoor dat spierherstel ook gewoon op gang kan komen. En gewoon rust nemen. En we kunnen ook op het gebied van supplementen bijvoorbeeld, kan je niet zo heel veel doen om dat proces te versnellen. Mm-hmm. Los van gewoon de basis goed op orde hebben.
Ik hoor hem geen McDonald's zeggen, Wesley.
Zo wel lekker na race altijd, moet ik zeggen.
Maar dat hangt dus helemaal af. Kijk, als jij zegt, ja, ik heb een jaar getraind voor deze Ironman en dit was het voorlopig en volgend jaar weer. Ja, ga lekker naar de McDonald's of bestel een pizza of wat dan ook.
Het moet ook leuk blijven.
Sterker nog, ook dat blijkt dus uit onderzoek dat zelfs in de topsport, dat het nodig is om af en toe een cheat meal te hebben.
Ja.
Neem af en toe wel die pizza of die bak friet. Dat moet ook gewoon kunnen. Heeft echt geen nadelige gevolgen als je dat een keertje doet.
Ja. Weer een hoop wijzer geworden, Stef.
Zeker weten.
Ja. Heb jij nog, Dirk, vanuit jouw ervaring onderwerpen of dingen die wij niet hebben gevraagd? Of dat je denkt, van, nou, dat is misschien nog wel handig voor de triatleet om dat te weten? Of hebben we alles wel een beetje geraakt?
Ik denk dat we veel wel besproken hebben. Zeker voeding rondom de trainingen. Eerder heb ik wat in jullie tijdschrift ook geschreven. Dat ging ook over, kijk, op het moment dat ik een wedstrijd heb, ga niet 3 weken van tevoren pas nadenken over je wedstrijdvoeding. En ook welke hoeveelheid. Maar begin daar echt al maanden van tevoren mee. Want uiteindelijk, net zoals met training, als er trainingsschema's gemaakt worden, je zet ergens een punt in de horizon.
Ja.
Daar ga je naartoe werken qua training. En ik zie dat ook met voeding. Dus dat hangt dus af van welk gewicht of welke lichaamssamenstelling wil ik hebben op het moment dat ik mijn wedstrijd heb. Welke voedingsstrategie wil ik toepassen? Welke hoeveelheid koolhydraten bijvoorbeeld. Maar dat kan ook gaan om cafeïne.
Ja.
Maar stel dat jij creatine, een ander supplement waar we het niet over hebben gehad, maar wil inzetten omdat ik een bepaalde intensiteit wil halen of wat wil werken aan mijn spiermassa, dan kan dat allemaal. Maar je wil dat goed periodiseren. Mijn advies, kijk ver genoeg vooruit en maak op basis daarvan je voedingsplan.
En zoals, ik neem jou even als voorbeeld, omdat het bij jou best wel is voorkomt. Als iemand dan even in een periode minder heeft kunnen trainen en eigenlijk te zwaar is geworden. En je zit 6 weken voor een, 6 tot 8 weken voor een belangrijke wedstrijd. En je wilt toch nog op een goede manier doen. Zou je dan nog steeds, ook al is iets best wel wat aan de zwaardere kant, de focus op het afvallen leggen in combinatie? Want in die periode gaat de training natuurlijk ook erg omhoog.
Ja.
En kan je dan niet beter het iets hogere gewicht voor als acceptatie gewoon nemen? En dat je dan wel genoeg jezelf voedt rondom de trainingen. En dat je wel gewoon dat je beter de focus op het trainen legt, zeg maar.
Zeker. Ja. Dus hoe dichter je eigenlijk op de wedstrijd komt, hoe minder hoe minder strikt je daarin wil zijn. Daar gaat de kwaliteit van gewoon de trainingen goed herstellen, dat wordt belangrijker. Maar ook daar weer, ja, bekijk wat voor wedstrijd heb ik. Als jij gewoon een vlakke triathlon hebt, mm-hmm. dan maakt die ene, ene kilo of die 2 kilo maakt op dat moment niet meer zo heel veel uit.
Nee.
Als je inderdaad de Embrunman gaat doen of hè,
iets Alpe d'Huez of ja.
Ja, of Alpe d'Huez. Ja, oké, nou laten we toch kijken of we een beetje op een slimme manier dat gewicht nog ietsjes lager krijgen, want dan gaat het je echt wel wat opleveren. Dus daar hangt het zeker van af. Maar de laatste weken ga jezelf niet meer uithongeren, nee.
Hey, we hebben het net gehad over de Foodcoach app en de MyFitnessPal even. Maar ja. Jij hebt ook een bedrijf,
ja.
Een nieuw bedrijfje waar we het
ja,
over
nou, kijk, waar ik zelf een beetje achter kwam in mijn praktijk is dat er een beetje twee... Kijk, op het moment dat mensen met atleten met voeding bezig zijn, dan kunnen ze een beetje twee kanten op. Of ze gaan inderdaad MyFitnessPal gebruiken of die Athlete Foodcoach. Ik denk met name voor wielrenners een hele mooie app. Ik werk heel veel met triatleten en dacht ik, ja, maar die trainen vaker per dag. En wat ik wil doen is eigenlijk ja, het overbodige werk van alle berekeningen, het basaal metabolisme, verbruik van de trainingen. Dat wil ik eigenlijk laten doen door een programma, maar ik wil ook atleten goed kunnen begeleiden. Het is niet alleen een volgen van een plan, het gaat om veel meer dan dat. Toen dacht ik, ja, daar bestaat eigenlijk niet echt een goed platform of een goede applicatie voor. Dus die ben ik zelf gaan bouwen met iemand anders, een collega Matthias Fluit. We zijn nu op een punt dat we bijna gaan starten en andere ploegen, sportdiëtisten gaan ons platform met app gebruiken.
Vet.
Dus dat is heel spannend en het is ook echt gericht ook op de triatleet. Omdat we in staat zijn om die meerdere trainingen op een juiste manier te benaderen. En dat was voor mijzelf heel belangrijk uitgangspunt.
En hoe heet die app?
Nutrinergy. Maar het wordt dus niet een app die iedereen kan gebruiken. In de zin van, oké, we zetten hem in de Play Store en iedereen gaat ermee aan de slag. En het is echt bedoeld om jou te koppelen aan een sportdiëtist of een coach of een nutritionist. Maar we gaan dus een soort community ook bouwen waarin we alle coaches en diëtisten bij elkaar gaan pakken. Op Nutrinergy.nl. En daar kun je dus iemand uitkiezen waarvan je zegt, oké, ik wil graag gecoacht worden door deze persoon, want die heeft die ervaring of specialisatie of wat dan ook. En daar hoort dan, ja, als ondersteuning hoort daar onze app bij.
Klinkt iets waar heel veel atleten wat aan hebben, denk ik. Tenminste, het is voor mij wel een eye-opener, sowieso deze podcast. Voeding is toch vaak een onderbelicht item. En heel veel atleten gaan daar gewoon niet op een goede manier mee om. Dus ik denk dat dat soort dingen zeker gaan helpen. Want mensen kunnen ook sowieso, mochten luisteraars zijn van, nou, ik wil eigenlijk wel wat meer weten of ik heb eigenlijk wel wat hulp nodig, dan kunnen ze jou sowieso wel benaderen voor een consult, denk ik.
Zeker. Dat is eigenlijk mijn core business.
En waar kunnen ze dan terecht?
Sportdiëtistdirkverbraak.nl. Als je dat makkelijk googelt, kom je gewoon op mijn website. Maar ja, goed, voor mij zit er ook maar 40 uur in de werkweek.
Precies,
en het platform Nutrinergy is eigenlijk echt bedoeld om ook andere professionals eigenlijk een beetje een podium te bieden of met elkaar samen te werken om ervoor te zorgen dat voedingscoaching niet alleen meer iets wordt van mensen die of aan de top zitten of heel veel geld hebben.
Ja.
Kijk, een trainer, dat doen de meeste triatleten nog wel, maar wanneer trek ik aan de bel bij een sportdiëtist? Ja, dat is gewoon natuurlijk, dat komt eigenlijk altijd een beetje op de tweede plaats, omdat het zijn weer extra kosten bovenop alle andere kosten die je hebt. En ja, ons uitgangspunt is ook echt om dat laagdrempeliger te maken. Dat we goed kunnen coachen, mensen goed kunnen begeleiden op een manier die denk ik heel efficiënt is, waardoor we die kosten ook wat lager kunnen houden.
Dat klinkt
goed.
Ja, nee, zeker. Nee, absoluut.
En ik denk ook even nog daarop inhaken dat het echt wel zinvol is om af en toe met een diëtist aan de gang te gaan. En als je een plan hebt gemaakt voor een wedstrijd en dat is goed gegaan, dan kun je het daarna ook kopiëren. Dus het is ook niet iets wat je altijd aan moet houden. En als je zelf gaat zoeken op het internet, je komt heel veel dingen tegen die waar zijn, maar je komt ook heel veel dingen tegen die niet waar zijn. En daarmee kun je jezelf natuurlijk ook best wel de verkeerde kant op sturen.
Ja, en ik denk ook dat, kijk, zeker bij voeding, ik denk altijd het is meer dan alleen maar grammen of calorieën of koolhydraten. Eiwit is heel, heel theoretisch, zijn we soms geneigd om daarnaar te kijken.
Ja.
Alleen voeding is voor een heel groot deel gedrag.
Ja.
Het is menselijk gedrag. De cultuur hangt ermee samen. Je hebt te maken met een gezin. En daarom denk ik dat op het moment dat je daar dus iets mee wil en je wil zaken veranderen, zeker als we het hebben over sporters die jong zijn, hè, jonge talenten bijvoorbeeld, en je wil ook een gezonde verstandhouding houden met voeding. En op het moment dat we natuurlijk heel erg naar grammen en calorieën gaan kijken, dan ga je ook een beetje,
obsessie, wordt het
ja,
dan
ga je ook wel een beetje op een ja, op een punt begeven wat risico's met zich mee kan brengen. Ja. En ja, en kijk, gewoon een app die ik volg, ja, die gaat dat niet signaleren. Die gaat die rode vlag niet signaleren dat er sprake is van verstoord gedrag.
Het is eigenlijk hetzelfde als met trainingsapps. Hè. Die kunnen hele goede trainingsschema's maken, maar als je tegen dingen aan gaat lopen of die trainingsapp kijkt jou niet in je ogen en die zegt van blijf maar een dagje thuis vandaag, want volgens mij ben je hartstikke moe, weet je wel. Dus er zijn veel meer dingen die daarbij bij meespelen en ook spanning, stress van werk of thuissituatie waar zo'n app natuurlijk niks van kan zien.
Ja, precies. Zeker. Dus het gaat echt om de technische kant, maar ook echt om de menselijke kant. Hè? Dus ik hou rekening met jou als persoon en niet alleen maar met de formules en de algoritmes.
Ja. En we hebben heel veel besproken, denk ik, in toch wel 2 uur. Hè? Vorige week 1 uur en vandaag weer 1 uur. Ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd die je voor ons genomen. En ik denk dat het leuk is als we over een half jaar, zeker als die app ook er live is, dat we daar nog eens wat dieper op ingaan. En er zullen er vast nog wel wat vragen zijn van de luisteraars die wat dieper gaan dan wat we nu besproken hebben. Dus dat lijkt me sowieso leuk. Maar erg bedankt.
Graag gedaan, leuk om hier te zijn.
En de luisteraars, tot volgende week.